Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking is uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, het derde vers, Handelingen 2, vers 3. Daar spreekt het woord van de Heere, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Wij letten nog eens op Pinkster tekenen en zegelen, nu tongen als van vuur. Ook dat hoorde tot en het geschiedde. Daar hebben wij vanmorgen al iets over gezegd in verband met het geluid uit de hemel als van een geweldige gedreven wind. En dat wilde ook ik ook nu als ingang van deze tekstwoorden u noemen. En het geschiedde. Want wij hebben gehoord, als dat niet geschreven, gemaakt, gedaan werd, ons verhaal houdt vroeg of laat op. En ons leven houdt op. En alles wat gezien wordt, vergaat. Maar als er nu geschreven staat, dwars door dat mensenleven heen, dat leven van die kerk, van de hemel uit en het geschieden, dan betekent dat dat God niet stil zit, niet stil staat. En dat de situatie, de toestand waarin wij ons bevinden, dat de staat van de ellende niet eeuwig zal duren. Maar dat er bij God vandaan een beweging en een werk is naar de verheerlijking van zijn naam en naar de behoudenis van een groot volk dat hij in het leven wil behouden. Daarom, als we lezen en het geschieden, dan betekent dat dat de Heere God met eerbied gesproken geen genoegen neemt, geen vrede heeft met de situatie zoals hij nu is. Zoals hij is krachtens onze zondeval, onze vervreemding van de Heere God. Dat de Heere God dat absoluut niet zo zal laten. Niet omdat wij dat zo waardig zijn, maar omdat hij dat niet heeft gewild. En omdat van den beginnen aan het licht van die eeuwige raad des vredes geschenen heeft. Dwars door schepping en val en zonde en dood heen. Telkens weer. Dat is dan ook iets van het verheugende van het Pinksterfeest. Dat God eenmaal de alvervuller zal zijn van de hemel, van de aarde en van allen die hij heeft gekocht door het dierbare bloed van het lam. Dat niet de zonde, de dood en het verderf, het tijdelijke, zal blijven, maar dat de onsterfelijkheid en het leven aan het licht gebracht zijn. Daarom is Pinksteren eigenlijk een feest dat ons als het ware overvalt. Het is opeens dat goddelijke schrift, dat goddelijke geschieden, midden in de platheid en de afgestomptheid van ons mensenleven werkt die eeuwig trouwe God. En nu de Heer Jezus Christus verschenen is voor het aangezicht van God, is ook het Pinksterfeest een zegel op zijn werk. Het is een goddelijk getuigenis dat hij een volkomen genoegdoening heeft gevonden in het werk van zijn geliefde zoon. Anders zou de hemel zich niet anders kunnen ontsluiten dan om op ons vuur en zwavel te regenen. Zoals eenmaal de steden in de vlakte, Sodom en Gomorra, geschieden. Maar nu kan de hemel en heeft de hemel zich ontsloten om uit die middelaarstroom een stroom van zegeningen te zenden op deze wegstervende wereld. Maar dan wegstervend in de zin van een wee, een geboortewee, een stervenswee, waarbij wij wel niets voort kunnen brengen, maar wat toch een profetie mag zijn van datgene wat God voort zal brengen. Ziet, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Van hen werden gezien. Merkwaardig. Nou ja, merkwaardig. In zoverre merkwaardig, ze zagen het niet van zichzelf of bij zichzelf. Ze zagen het bij elkaar. De een zag het van de ander. Dat zullen naast de apostelen die in zonderheid geroepen werden om de boodschap van het heil te verkondigen, zal dat ook het geval wel geweest zijn met die mensen die daar allemaal bijeen vergaderd waren. Je zou kunnen zeggen, de kern, toch zeker wel, van de gemeente van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem. De apostelen met hun broeders en zusters. En ik neem zelfs aan, in verband met de profetie, waar sprake is van ouden en jongen, zonen en dochters, dienstmaagden en dienstknechten, dat daar op deze morgen in die gemeente niet alleen apostelen, niet alleen mannen van gevorderde leeftijd, maar dat er ook jongens en meisjes en vrouwen en kinderen geweest zijn of die langzaam binnenkomen druppelen op deze vroege morgen. Ongetwijfeld zal het geen geheim geweest zijn voor de broeders en zusters in Jeruzalem die mede zijn verschijning hebben liefgekregen, dat de Heer Jezus een belofte had gedaan. Een belofte van de Vader. Dat hij de trooster zou zenden. Die ze in alle waarheid zou leiden. En dat ze daardoor zijn getuigen zouden zijn. Dat is niet iets van een geheim. Toen de Heer Jezus voor zijn opstanding op aarde was, zei hij vaak: niet over spreken. Zeg het niemand. Hij wilde niet allerlei menselijke reacties oproepen en losmaken, die hem zouden kunnen hinderen of moeilijk maken in zijn middelaarswerk. Maar wij lezen niet dat hij tussen opstanding en hemelvaart gezegd heeft: denk erom, je mag het tegen niemand zeggen. Daarom ligt het voor de hand, neem ik aan, dat allen die op enige wijze, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, dat ze erbij betrokken waren, dat ze er iets van wisten, Ze wisten natuurlijk niet hoe lang het precies zou duren. En of ze zelf ook hebben bedacht dat dat oudtestamentische oogstfeest een aanwijzing zou kunnen zijn voor de vervulling en de komst van de Heilige Geest, dat weet ik niet. In ieder geval, het waren wel feestelijke weken en feestelijke dagen waarbij ze zoveel mogelijk samen vergaderd hebben. En daarom, ik neem aan dat daar de kern van een volk bij elkaar is. Net zoals hier. Jongens en meisjes en kinderen. Ach, die kinderen die zullen misschien niet alles gehoord hebben. Als Petrus weer een gebedje deed en Thomas en Nathanael. Want ze waren dagelijks bezig met gebed en met dankzegging. En de kinderen zullen wel eens even gekeken hebben. Of misschien wel eens even gespeeld hebben. Maar ze waren erbij. Want God is van plan om een volk in het leven te behouden. En dat moet je nooit vergeten. Bij een volk horen niet alleen oude mensen, maar ook kinderen. Bij een volk horen ook ongelukkige mensen, zieke mensen, dove mensen, blinde mensen, allerlei mensen. Een volk, dat is beeld, zaak van een geheel, met alles erop en eraan. Dat moet ons met hoop vervullen, met verwachting. Zoals God in het Oude Testament gezegd heeft, in de plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. En wij denken erbij, ook de dochters. Want hij geeft zonen en dochters, of één van beiden, maar ze zijn er allemaal bij betrokken. Want in Christus is niet man nog of vrouw. Dan moet ons dat troosten. En van hen werden gezien. Dat moet ons ook, mogen ons ook doen verwachten en bidden voor elkaar. Dat wij de moed niet verliezen. Als wij nog geen windgeruis misschien horen. Of als wij nog geen tongen boven het hoofd zien of bemerken. Dan mag dit toch een woord zijn waar we ons in hoop aan mogen vastklampen door de werking van de Heilige Geest. O God, Gij die een volk behoudt in het midden van het leven en in het midden van de jaren. Wij ook kinderen of kleinkinderen of zieke kinderen of ongehoorzame kinderen of kinderen waar we wel veel vuur omheen zien en uitstralen, maar we zien het vuur er nog niet omheen van uw Heilige Geest. We zien nog niet het teken en zegel vervuld of zich vervullen. O God, ontferm u over ons en over onze kinderen. Want het is een feit dat God, al zeggen de mensen dat God niet meer werkt, al lijkt het zo en al blijkt het ook dat zoveel miljoenen mensen in ons land de kerk voorbij lopen. En zoveel plaatsen waar uw volk bijeen vergaderde in voorgaande tijden, die nu afgebroken worden, waar wat anders voor in de plaats komt, waar geen schuilplaats meer is, geen samenkomst, om dan nogthans tegen alles in op God te mogen hopen, dat Hij die het beloofd heeft getrouw is en van hen werden gezien. Ik durf niet te zeggen dat er niets meer te zien is. Ik geloof dat wij wel degelijk te maken hebben vandaag de dag met God en met zijn Heilige Geest. En God beware ons dat wij niets meer zouden zien. Want ik zie nog kinderen in de kerk. Nog zijn er die zijn naam mogen belijden. Nog zijn er ouders die hun kindertjes voor Gods aangezicht brengen voor het teken van de heilige doop. Wie geeft mij het recht om vast te stellen dat dat alleen maar een gewoonte, een vorm is? Dat het alleen maar een traditie is dat vandaag in ons midden de kerk tweemaal open is en dat we tweemaal samenkomen op mogen komen op deze dag? Is dat ook niet iets van het zichtbaar dat de Heilige Geest nog doorgaat tot het einde toe om bijeen te vergaderen onder die ene naam die onder de hemel gegeven is? Ach, ik weet wel, daar zijn tijden door de eeuwen heen in de kerk van de Heer Jezus Christus van veel bijgeloof, ongeloof, oppervlakkigheid. En toch is het niet een wonder dat nu, in deze tijd, er nog een kerk is van Jezus Christus, vergaderd door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dat we daar ogen voor mogen ontvangen. Dat van hen werden gezien. En als ze jou of mij op de man af zouden vragen, heb jij dat nooit gezien? Zou je dan durven zeggen, nee, nog nooit gezien. Heb je het nooit gezien? Echt niet? In een kind niet? In een jongen niet? In een meisje niet? In een man of vrouw, een vader of een moeder, heb je het echt nooit gezien? Lijkt mij sterk om dat te durven zeggen. Dat we nooit iets gezien hebben van die tong als van vuur. Als die tekenen die erop wijzen. God werkt vandaag de dag onder ons nog. Ondanks alle verwereldlijking waar de mensen veel over spreken. Ondanks alles waarin alles ook weer anders is. Toch, God is niet anders. Zijn woord is ook niet veranderd. En zijn werk is ook niet veranderd. Hij is nog die dezelfde God. Ik hoop dat wij daar moed uit mogen scheppen. Waarom? Omdat wij altijd de neiging hebben te kijken naar wat het niet is, te zeggen wat het niet is, en geen oog meer te hebben voor die trouwe God, die nog troost, die nog ontdekt, die nog verbindt aan de Heer Jezus Christus. Dat gebeurt. Misschien veracht je wel de kleine dingen. En dat je geen erging hebt dat ze zo groot zijn, omdat ze van God zijn. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Bij de wind komt het vuur. Dat zijn altijd van die enorme dingen geweest. Wind, vuur, water. Iets wat in de schepping zit. Iets waar je gemak van kunt hebben. Maar iets waarvan je ook waarvoor je ook de angst kunt hebben. Maar, let wel, dit is iets toch van een andere orde. Hier zijn geen mensen met lucifers, of met munitie, of met vuurstenen bezig. Of met windmolens. Hier is God bezig. De levende God, door de Heilige Geest, om Christus wil. Dat is een groot verschil. Het ene, dat zit, zou je zeggen, overal ingebakken. Je hebt eilandjes, daar waait het altijd. En het is ook in ons klimaat een vertrouwd geluid. Een mooi geluid soms, als het niet al te hard gaat. De wind. Ook het vuur. Vertrouwd element. Maar, je begrijpt, het is iets, nou ja, dat is er altijd al geweest, zolang de wereld staat. En het hoort bij ons leven, bij deze wereldorde elementen. De elementen. Daar kun je mee spelen. Daar kun je bang voor zijn. Daar kun je blij mee zijn. Maar je kunt er niet zalig, gered, behouden door worden. Dat kan niet. Door geen enkel vuur dat wij ontsteken. Door geen enkele wind die wij doen waaien. Kunnen wij behouden worden. Ook niet door het water op zich. Het doopwater. Het zijn tekenen en zegelen. Dat is nou het grote verschil. Dat God zegt, kijk, er is iets anders. Er is bij mij licht en vuur. Op een wonderbaarlijke wijze. En daarom, het was wel een beetje veel. Misschien dat ons werd voorgelezen. Maar ik wilde zo graag uit de schrift laten horen. En zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van het boek. En die ze bewaren in het geloof. God. God heeft ook doorlopend gesproken in en door en uit het vuur. En vaak is dat iets om angst voor te hebben. op de vlucht te slaan. In het begin bij Mozes' roeping maakte hij al kennis mee. Toen zag hij een brandende braambos die niet verteerde. Een vuur wat maar niet uitging. God was daar op een verborgen wijze in dat vuur aanwezig. Als het tenminste een echt vuur geweest is, ik weet het niet. De braambos verteerde niet. Maar ik weet wel dat het te maken had, laten we zeggen, met Gods heiligheid. Mozes, trek de schoenen van uw voeten, de plaats waarop gestaat is, heilig land, omdat God er is. En omdat ik en wij allemaal, wij zijn niet tegen het vuur bestand. Wij zijn niet tegen de heiligheid van God bestand. Daar lossen we in op. Daar verteren we in. Waarom? Nou ja, omdat wij zondige mensen zijn. Omdat wij niet beantwoorden. Wij passen daar niet bij. Daarom wordt een mens, een goddeloze, wel voorgesteld in de Bijbel als een stoppel. En er komt een tong van vuur. En die tong van vuur, die hoeft die stoppel, dat is een beetje stroom, moet je je voorstellen. Die vuurtong hoeft het nog niet eens aan te raken. En dan vliegt die stoppel al in brand. Wie zal God zien en leven? Oh, in het Oude Testament te veel om te noemen. Daar kom je dat allemaal tegen. Dat vuur van de heiligheid. Maar ook van de toorn van God. Zal dan uw grimmigheid die niemand af kan keren, hebben we gezongen, gelijk een brandend vuur het verdrukte volk verteren? Een vuur. Nou zei Mozes, als hij het volk nog eens vertelt van alles wat gebeurd is, opdat ze de Heere zouden vrezen, dan zegt die volk: hebben jullie ooit zoiets gehoord van het begin van de schepping aan tot nu toe? Hebben jullie ooit zoiets gehoord? Dat jullie een God hebben en dat jullie echt de stem van God hebben gehoord. En dat God tot jullie heeft gesproken uit het vuur. Niet een vuurtje wat Mozes aangestoken had. Maar dat als het ware uitstraalde. Waarin God zich als het ware verborg en tegelijkertijd ook kenbaar maakte. Een vuur met iets van een wolk om het te temperen. Om het als het ware te omhullen. Hebben jullie ooit zoiets gehoord, zegt Mozes, van het begin aan dat er zoiets gebeurd is, dat de Heere, die ene, enige God, zijn stem heeft willen laten horen aan ons, de afkomst van het heidendom, die hebben een mond, maar spreken niet, ze hebben oren, maar horen niet, ze doen niets, ze laten ons in de steek, als het erop aankomt. Maar wie is nu die God die in wonderen, tekenen, verzoekingen, strijd, verschrikkingen, uitgestrekte arm in het midden van een vuur tot ons sprak? Om ons te onderwijzen en om ons zijn stem te doen horen. Ja, dat moesten ze beamen. De rillingen liepen over hun rug. Als ze zich dat goed voorstelden. En ook de schaamte. Omdat ze toen, zodra die schrik over was en ze eraan gewend waren,
Net als die hond die rustig onder de vonken blijft liggen bij de smid.
Dat ze toen gingen zeggen, laat ons goden maken die ons uit Egypteland hebben opgevoerd. Ze zeggen wel eens, een mens wendt over al aan. Terwijl toen het pas gebeurde, toen stonden ze te trillen op hun benen. Toen bogen ze zich diep ter aarde. Toen ze de man Gods daar op die rokende berg zagen, met dat vuur en die bliksemstralen en het geluid van die zware bazuin die door alles heen daverde. Wat waren ze toen bang. En toch was daar ook genade in. Maar die genade van God, ik ben de Heer uw God, was tegelijkertijd zo ontzagwekkend, omgeven door donderslagen en bliksemschichten, en een berg die stond te trillen op zijn voeten, dat het was genade, maar je zou besterven als je zou denken dat God van die berg af zou komen naar je toe, of dat je zelf op die berg zou moeten verschijnen bij dat schitterende, alles verterende en verblindende vuur. Daarom zeiden ze, laat Mozes dat nou alsjeblieft doen. Laat ons maar hier, laat Mozes maar gaan. En God vond het goed. Nogmaals, het was genade. Maar die genadeopenbaring had tegelijkertijd zo'n glans en luister, dat je wel duidelijk eruit op kan maken wat God zegt. Jullie zullen mij lief hebben boven alles en de naasten als jezelf. Dat kan geen duimbreed wijken. Dat kan niet. Alle donderslagen en bliksemschichten komen dat bevestigen. En als wij die Heere God niet van harte lief hebben, Hij die ons uit nood en dood verloste, en als wij de afgoden nawandelen en onze eigen ik, zin en wil volgen, dan blijft er toch alleen maar angst en verschrikking over. Wat een wonderlijke openbaring. Ze dachten, die mensen, oh, wat God zegt, dat zullen we doen. Als je in een moeilijke positie zit, voor jezelf, dan ben je geneigd om alles te beloven. Dan kunnen ze dat niet van je vragen. Als ik maar kan blijven, als ik maar mag leven, als ik maar verder mag gaan, met vrouw en kinderen en met mijn leven, met alles. Als een mens in de klem zit. Ze roepen net zo makkelijk, al wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Dat was een misvatting. Ze hadden beter moeten, nog beter, anders moeten luisteren naar die donder en die bliksem. Ze hadden moeten bedenken, ja, ja, maar als wij die genade van de Heere God, dat Hij verlosser is, Hij alleen, en we andere goden navolgen, dan blijft het vuur over. Dan blijft die bazuin over, die je door de ziel snijdt. Die donder van Gods majesteit. De rechter van levenden en van doden. Maar dat dachten ze niet. Ze dachten, als we eerst maar al wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Ze hadden niet in hun hart om Hem te prijzen om zijn genade. Ze hadden niet in hun hart om te midden van dat vuur, of op een afstandje van dat vuur, en van die rook en van dat geluid om te zeggen: o God, o God, u bent genadig en barmhartig, vergeef en verzoen en schraag op uw spoor onze wankelende gangen. Bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. Genees mij en wij zullen genezen zijn. U hebt het toch beloofd, Heere God. Gij zult geen andere God hebben. Dat is toch uw belofte? Ze pakte al die woorden aan. En ze zeiden: daar zullen we voor zorgen. Ze hebben het niet gedaan. Absoluut niet. Ja, er waren toen gelukkig ook kinderen van God. Maar ik spreek nou even in het algemeen. Ze hebben alles verdorven en verknoeid. Wat bleef er toen over? Vuur. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. De Bijbel is er vol. Hoort die Elia is. Als die gaat zeggen: als ik dan een man Gods ben, zo dalen er vuur van de hemel. Hup, 50 mannen weg. Tot een paar keer toe. Denk eens aan al die momenten dat God sprak in zijn toornenvuur. En dat die grote afdelingen van het leger verteerde in zijn gramschap. Ontzettend. Wat hebben de profeten die rook gezien, telkens weer. Die rook van dat vuur dat ze zagen naderen. Het vuur dat de paleizen en de mooie huizen in brand steekt. Dat de steden en dorpen verwoest. En dat alles vanwege hun zonde. En toch. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Maar dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Want dat betekent, als we een God hebben, dat we ook een vuur hebben. Dat we te maken hebben met een heilig God, die terrein van ogen is, dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Hele Oude Testament, tot de laatste bladzij toe, lees je van dat vuur. Ziet die dag komt. Brandende als een oven. Dan zullen alle goddelozen zijn als een stof. De toekomstige dag zal ze in vlam zetten. Ontzettend. Toch, ik zei het al. Hij bluste telkens dat vuur uit. Telkens trok hij zich terug op de tabernakel en op de tempel. Waar het vuur van de offers brandde. Waar offers werden gebracht. Die in het vuur werden verteerd. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Hij dacht aan zijn eigen lieve kind. Dat hij zenden zou in deze wereld. En hij is gekomen. En in plaats van dat ellendige volk. Is hij in het vuur gegaan? Is hij verteerd in Gods gerechtigheid en heiligheid? En heeft hij geroepen: mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Mijn keel is van droogte ontstoken als een potscherm. Mij dorst Wat hitte doet mij branden. Vuur van God. Een vlam die een vlam is en ook weer geen vlam. Die zichtbare vuurvlammen zijn er als het ware een beeld van. Maar de werkelijkheid is erger. De werkelijkheid is verteerd buiten God te moeten zijn. Buiten zijn gemeenschap zonder hoop. Dat is een vuur dat verteert. Zal dan uw grimmigheid die nimmer af kan keren. Die niemand af kan keren. Gelijk een brandend vuur. Het verdrukte volk verteren. Nee. Hij is gegrepen door de vlam van Gods gerechtigheid en heiligheid en liefde. Hij is het offer dat gans verteerd werd. Is dat waar? Dat is waar. Hoe weet je dat? Dat weet jij, als je goed oplet, dan weet je het aan jezelf. Wat heb je verdiend? Is het niet een wonder dat we hier zitten? Ik wou dat nou die gewone dingen voor ons eens even mochten leven. Ja, je kunt zeggen, maar die is al dood en die is al dood en die is... Dat weet ik wel. Maar dat is het toch niet. Maar dat wij hier mogen zitten onder dat eeuwig blijvend woord van God. Is dat niet een teken van de waarheid? Is dit niet een teken van de waarheid dat God de hoge hemel scheurt? Dat de Heilige Geest gezonden wordt op al het vlees. Jezus Christus is in het vlees gekomen. De Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. In plaats van terend vuur. Om te verbranden, om te verdelgen. Zoals in het Oude Testament je dat telkens tegenkomt. Dat God spreekt door het vuur. Is niet een wonder. Van hem hebben gezien. Verdeelde tongen als van vuur. Dat betekent tongen. Model zo, als van vuur, maar het is geen echt vuur. Het is ook geen koud vuur. Maar ook geen vuur, zoals, nou ja, zoals er van de hemel viel, om zondaren te doden. Nee, vuur. God spreekt, de hitte van mijn gramschap is geblust. De schuld van mijn volk heb ik uit mijn boek gedaan. Ook zie ik geen van hun zonde aan. Een teken. Een teken. Wij moesten wel wat anders op onze ziel krijgen dan dit. Dat hebben we verdiend. Maar dit heeft Jezus Christus verdiend. Als die uit de hel tevoorschijn gekomen is van de godsverlating. En heeft geroepen, het is volbracht. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dat andere woord, gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur, niet lang na deze dagen. Troost. Tegenover al die verzengende vuurbranden van het Oude Testament, dat de tegenstanders verdelgden, staat hier opeens als geschiedenis die God maakt. Dat andere, dat milde, dat onbegrijpelijk, als van vuur. Het is een vuur. En een vuur wordt er dan gezegd, inderdaad, dat is waar, dat zuivert, dat verteert, dat verlicht, dat verwarmt. Maar laat mij trouwens op één ding houden. Het gebod is zo wijd. De liefde. Hier zie je eeuwige liefde. Hier zie je het brandend hart van God. Is Ephraim mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Hoe zal ik u overgeven, o Ephraim? Hoe zal ik u maken als Adama en Zeboim? Al mijn berouw is te samen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Tongen als van vuur. Liefde. God kust zijn kerk. Zijn arme bruidskerk. En zij verteren niet. Tenminste niet ten dode. Ze verteren misschien soms wel een klein beetje. Als ze het niet aan kunnen. Wat niet aan kunnen. Die liefde. Maar dat is eigenlijk meer een voorschotje. De volle liefde kan eerst ervaren worden in een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk lichaam. Hier is het alles ten dele. Maar toch, het is voor deze mensen geweest een ervaring. Niet van binnenuit hebben we een hoop ervaringen. Iedereen. Maar van buitenuit. Van buiten vandaan. Van boven vandaan een ervaring. Dat is het geweest. Dat hebben ze nooit vergeten. Net als dat jij, als je nou water zou hebben zien branden, je zegt, nou, ik heb één keer heb ik wat meegemaakt, ik heb nog nooit meegemaakt. Zo zijn er van die dingetjes in het leven die je niet vergeet. Zo is dit ook iets. Dit voor deze mensen is dat ook zoiets geweest. Het is iets onbegrijpelijks, iets wat je niet zelf maakt. Iets wat je niet zelf aansteekt. Iets wat je niet kunt bedenken, wat in geen mensenhart opkomt. En het gebeurt zomaar. Dat vergeet je niet meer. Verdeel, zich verdelende tongen. Dat betekent op ieder hoofd. Op al die mensen komt er iets. Al mijn kinderen, zegt de Heer, zullen van mij geleerd zijn. Daar hoeven ze niet geleerd voor te zijn. Maar ze zullen van mij geleerd zijn, zegt de Heer. Verdeel de tongen als van vuur. Ik zal niet meer op jullie toren, noch op jullie schelden. Het is een tong. Dat staat in verband met woord, met smaak, met taal. Dat staat in verband met alles, bijna. Om ons eerst te bepalen. God spreekt in Jezus Christus. Dit is mijn lieve zoon. Hoort hem. God spreekt in Jezus Christus. Al waren je zonden zo rood als scharlaken. Ik maak alles wit. God spreekt in Jezus Christus. Dit bloed reinigt van alle zonden. Deze tong zegt, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige onveranderlijke liefde. Zo lief dat ik mijn enige geboren gegeven heb tot een verzoening. Voor jouw schuld. Wat een wonder. Op een ieder van hen. Ook die jongen. Ook dat meisje dat misschien nog nooit luisterde. Dat aan heel andere dingen zat te denken. Of die drukke zakenman. Of werkman. Die zijn gedachten nog niet één ogenblik kan bepalen. Daar opeens. Zo gaat het eigenlijk. Nog wel een beetje. Je durft er geen eens op te rekenen dat deze Pinksterdag nou eens een beetje anders zou zijn. Of dat het nou eens echt Pinksterfeest zou zijn voor je. Nou, nee. Nou ja, het is natuurlijk een aparte dag, maar verder. En opeens, ja, je zit misschien niet te zingen of te juichen, maar dat hoeft ook niet direct. Het is Het is liefde. Je bent niet vergeten. God de Vader kust zijn arme ellendigen in deze tongen als van vuur op hun wangen. En hij zegt: ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. Als je gaat door het water, het zal u niet aanraken. Door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Door het vuur, het zal u niet verteren. Mijn lieve zoon heeft zich gegeven als een offer dat gans verteerd wordt. Dat is nou Pinksterfeest. Als je nu bedenkt, ach, dat alle mensen dom. Aller engelen stem, o Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Pinksterfeest. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft er ook een heel stuk aan gewijd. Hij heeft gezegd dat het nou zoveel anders geworden is. Mag ik het eens heel menselijk zeggen, zoveel beter geworden. Hij zegt aan het eind in de toepassing: jullie zijn niet gekomen bij die tastbare berg, de Sinaï. Jullie zijn niet gekomen tot dat vreselijke geluid. Dat de mensen zeiden: hou op, laat Mozes maar gaan. Mozes zelf, die was zeer bevreesd en bevende. Maar jullie, waar zijn jullie dan? We zijn nog niet zo ver. Nog niet zo ver. Nee, we staan nog aan de voet van de berg. Maar het is een andere berg. We hopen op de top te mogen komen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgt. We staan nog aan de voet. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Tot dat geestelijk werk. Tot dat genade werk. Tot die afmetingen van Gods eeuwige liefde. Tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Van het bloed der verzoening. En van al die vergaderde zondaar. Genade. Dat is het betere, het grote. Donderstralen, donderstenen hielpen ook niet ergens. Vuurvlammen branden het boze hart niet weg. Maar de liefde, die doet meer. De liefde doet erkennen: ik heb zo'n boos hart. De liefde geeft een tong om te zeggen: beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Daarom zegt hij: o mens, toe. Die mensen, die zijn niet ontkomen. Er zijn wat slachtoffers gevallen. Er zijn wat booswichten neergeveld in de woestijn. In die oude bedeling. Maar dan zegt hij: wat denk je nu? Hier houdt hij de kerk is even boven het water. Is even boven het vuur. Alsof hij zeggen wil: ja, schrik maar gerust eens. Wat denk je nu? Als je die liefde, als je die ontferming, als je dat evangelie nou versmaat en veracht, wat blijft er dan over? Dan blijft er weer een vuur over. Ja, zeggen we, dat is Gods liefdevuur, het verterend vuur. Ja, maar dat liefdevuur, dat brandt dan ook alles weg. Dat brandt alles weg. Als God het niet verroet voor eeuwig, dat is erg. Oh, die tong van vuur, het is een eeuwige liefdeopenbaring. En tegelijkertijd zit die ernst erachter. Zie dan toe dat gedien die spreekt niet ontwerpt. Niet verwerpt. Want in het Oude Testament konden ze niet ontkomen. Maar je moet niet denken van: nou is alles zo lief en aardig. Nou zit het toch goed. Want buiten Jezus Christus is geen leven. Hoe zullen wij ontvlieden zo wij ons afkeren van die die van de hemelen is? Er blijft niks anders over. Geen slachtoffer voor de zonde. Dat is ook een stukje Pinksterfeest. Pinksterfeest. het kaf dat verbrandt. Zalig als we nu leren. Lieve heren, ik ben maar een beetje kaf dat verstuift. Breng u de vrucht mee. Breng u alstublieft alles mee. Kus mij met de kussen van uw mond. Trek mij. Ik zal u nalopen. Amen.